Een Astrolabs podcast.
Dit zijn mensen die bewust zijn van subtiele verschillen die zich voordoen in de wereld.
Het betekent niet eigenlijk HSP zoveel dat het eigenlijk betekenisloos wordt.
Welkom bij Normale Mensen Bestaan Niet, de podcast over psychologie waarin wij vieren dat geen mens gelijk is. Want zeg nou eerlijk, heb je wel eens een normaal mens ontmoet? En beviel het? Wij zijn Lennart Thoma en Thijs Langsbach, psychologie-nerds, schrijvers en goede vrienden. En in deze podcast behandelen we de onderwerpen uit de psychologie waarvan we denken dat je ze moet weten. Alles wat je wilde weten over hoe je in elkaar zit dus. En nog veel meer waarvan je niet eens wist dat je het wilde weten. En in deze aflevering van Normale Mensen Bestaan Niet gaan we het helemaal hebben over hoogsensitiviteit. HSP.
Yes, dus heb jij snel last van sterke prikkels, zoals harde geluiden? Zie jij veel details in je omgeving? Heb je een rijk innerlijk leven? Ben je erg gevoelig voor pijn? Word je beïnvloed door de gevoelens van anderen? Word je zenuwachtig als je veel moet doen in korte tijd? Nou, dan heb je misschien wel, dan ben je misschien onderdeel van die groep mensen die HSP worden genoemd, hoogsensitieve personen. Maar laten we eerlijk zijn, dit slaat wel op heel erg veel verschillende mensen. Dus in deze aflevering de vraag, is dat nou wel een zo'n zinnig label? Er zijn misschien wel gevoelige mensen, maar heeft het meer waarde als we die HSP-mensen, hoogsensitieve personen, gaan noemen? Ja. Dus wat is HSP? Hoe zit dat precies? Wat is het absoluut niet? Bestaat het eigenlijk wel? Wat betekent het eigenlijk als een psychologisch fenomeen bestaat? En kun of moet je er wat mee?
Yes. Dus in deze, ja, een beetje als teaser, hè? Hoe gevoelig ben jij en heb je wel eens te horen gekregen dat je overgevoelig bent?
Ja, ik heb dus wel eens te horen gekregen dat ik overgevoelig ben. Ik denk de meest recente was, denk ik, dat ik op de universiteit les gaf en dat ik allemaal eerstejaars werkgroepen aan het geven was. En die krijg je dan zo leuk aan het einde van zo'n, dan denk je dat je het leuk hebt gedaan. Nou, een prettige groep van 15, 16 personen een semester begeleid en dan krijg je daarna de evaluaties. En soms hebben studenten niet helemaal goed door dat de evaluaties ook gelezen worden door de docent. Dus die zien dat dan meer als een soort evaluatie van, laten we zeggen, een beoordeling van de docent naar anderen toe of zo. En die zijn soms wel eens, laat ik het zo zeggen, een beetje ongenuanceerd in wat ze dan zeggen over een docent. Ik had er eentje die het dus blijkbaar toch niet zo leuk had gevonden als dat ik dacht. En die zei, ja, we hebben eigenlijk een hele rare docent. Die is heel erg gevoelig voor kleine geluidjes. Eigenlijk een beetje overgevoelig voor geluiden op de gang of in de groep. Uh-huh. En als er dan geluiden zijn in de klas, dan gaat hij daar heel raar en extreem op reageren en zo. Dus dat was denk ik de laatste keer dat ik indirect als overgevoelig werd bestempeld.
Joh.
En jij?
Heftig. Nee, ik... Nee.
Zo gevoelig als een looie deur.
Ja, dat.
Oké, okay. Nou, dan is het misschien interessant, want dan zou best kunnen dat ik een aantal van de dingen die dan bij HSP, onder de HSP vallen, wat meer herken dan jij, denk ik.
Ik denk het ook. We gaan het zien.
Laatst zijn wij begonnen, want ik heb het helemaal niet bijgehouden. Ik denk dat we nu 3 minuten bezig zijn, toch?
Ja.
We hebben een standje gekregen voor de luisteraars.
Kwart over zes. Onze tijd is kwart over zes. Daarom is het donker buiten als je kijkt. We nemen dit 's avonds op. Dat doen wij gewoon.
Dus, en het is de bedoeling dat we het dus een beetje binnen de 3 kwartier houden, deze aflevering. Het is tot dusver
nog niet gelukt.
Niet gelukt.
Sorry.
Okay. Te meer omdat we steeds allerlei leuke zijpaden opgaan.
Waaronder deze.
Waaronder deze, want er moet een walk of shame gemaakt worden. Shame. Shame.
Ik heb iets heel verkeerds gedaan.
Wat heb je gedaan, Lennart?
Ja, ik zal het even bekennen. Nou, in de eerste aflevering, die hebben we pas... die is in onze tijd, waarin wij het nu opnemen, pas vorige week online gegaan.
Dat moet dus je niet vertellen.
Ja, nou
dat en? Moet je geheim... Je moet doen alsof we die afleveringen elke week opnieuw opnemen.
Nee, dat doen we niet. Dus okay. We nemen er soms een paar tegelijkertijd op. Dan weet je dat ook, want dat is soms wel tijdsefficiënter. Maar goed, de eerste aflevering is dus... online gekomen.
Voor de mensen die op YouTube kijken, trekken we dan wel steeds een ander shirt aan of een andere trui, zodat we doen alsof het een andere aflevering.
Ja, laten we daar wel eerlijk bij zijn. Dat doen we inderdaad. Okay. Nou, okay, dat is niet de walk of shame. De walk of shame is namelijk dat ik in de eerste aflevering heel bij de hand ga vertellen dat ik jullie een soort statistiek onderwijs ga geven. En daar heb ik de mega grote blunder in gemaakt. Dat ik het heb over de mediaan, die dan zogenaamd de hoogste frequentie weergeeft van een bepaalde verdeling.
Klopt niet, hè?
En dat is helemaal fout. Het is de modus.
Ja, ik zat ernaast. Ik heb je niet gecorrigeerd.
Nee.
Wat ik ook wel lichtelijk teleurstellend van mezelf vind. Maar jouw fout is groter.
Mijn fout is veel groter. Ja. Dus de mediaan.
Hoe zit het nou?
De mediaan is de middelste score van een verdeling. De middelste score. de modus is de score, dus de score met de hoogste frequentie, waar de meeste mensen iets op scoren.
Ja.
En het gemiddelde is uiteraard het gemiddelde. Dat gaan we niet nog een keer uitleggen. Dus ik heb de mediaan en de modus omgewisseld. En ik zei het dus de hele tijd, de mediaan. En dat is echt basic statistiek. En toen ik het mezelf dus terughoorde, dacht ik... maar het is ook wel een hele tijd voor mij geleden, ja. Dus ja.
Shame.
Maar
toch,
shame.
Shame.
Ja, ik schaam me. Sorry, het spijt me.
Wat ga je doen om het goed te maken?
Nooit meer over statistiek hebben.
Okay.
Is dat oké?
Touché. Dan doe ik het de volgende keer wel. En dan misschien wacht mij dan ook wel een walk of shame.
Ja, het spijt me zeer. Nou goed, oké.
Sorry daarvoor. Ja. Excuus. We zijn wel hele serieuze psychologen, hoor. Dus we zouden dit toch eigenlijk moeten weten. Goed. All right. Over naar de inhoud.
Ja.
Na dit intermezzo. We gaan het dus hebben over HSP. Oftewel hoogsensitieve personen. Is die groep samen dan ook hoogsensitieve personen? In ieder geval, als je HSP bent, dan ben je een hoogsensitief persoon.
Yes.
In deze terminologie.
Yes.
En dat is een beetje de aanleiding voor deze aflevering. Want het is ons opgevallen dat er een aantal termen zijn die misschien daarvoor ook al, maar zeker sinds de coronacrisis, heel erg in schwung zijn geraakt binnen de psychologie. Waar opeens iedereen het over heeft. Een daarvan is overprikkeld zijn. Nou, dat heeft ook wel eens wat te maken met ook sensitief zijn voor dingen. Heeft ook wel met andere dingen te maken. Zullen we ook nog uitgebreid over hebben.
Hoogbegaafdheid.
Hoogbegaafdheid ook, wordt veel over gesproken. Ja. Waar we het noemen, narcisme is zo'n onderwerp waar heel veel over gesproken wordt. Gaan we het ook nog in de podcast over hebben.
Heel veel mensen hebben ADHD.
Nee, ja, maar zeker ook hoogsensitief of HSP of gevoelig. Dus die wordt ook nogal wat rondgegooid momenteel.
Ja, en we hebben veel mensen, veel luisteraars die daar ook vragen over hebben gesteld. Ook bij de vorige podcast, toen hebben we hem, nou niet echt, zouden we hem een keer toucheren. Hebben we dat half gedaan of niet echt? Maar nu zouden we er dus echt een hele aflevering aan besteden. En ik denk dat heel veel mensen daar blij mee zijn dat we dat gaan doen.
Ja. En dit is niet nieuw of zo. Hè? Want in de psychologie komt dat eigenlijk heel vaak voor. Dat er dan ieder een nieuwe tijd heeft weer zijn nieuwe soort van... hype worden, zal ik het maar even noemen. Hè, dus burn-out is natuurlijk van de afgelopen 15 jaar misschien al echt wel een hype woord geweest. Ja. Betekent inmiddels ook heel erg veel. Ook daar gaan we nog later in dit seizoen over terugkomen. Maar daarvoor had je bijvoorbeeld de managersziekte. Dat was eigenlijk een soort burn-out, maar dan specifiek onder de groep leidinggevenden, zeg maar. Mm. Er is ook nog een hele tijd geweest dat er veel werd gesproken over een muisarm. Dat was dan misschien meer fysiek, maar ook dat is zo'n term die je eigenlijk niet echt meer tegenkomt. Maar in de jaren 90 was dat een heel veel gebruikte term. Ja, we gebruiken ook minder muizen natuurlijk.
Toen meer
maar,
touchpad. Dus heb je een touchpad
Een touchpad
arm? Pols?
Vingertopje?
I don't know.
Ik weet het niet. Dus dat is op zich helemaal niet erg dat elke nieuwe tijd zijn nieuwe uitdaging met zich meebrengt. En dus ook nieuwe manieren om hierover na te denken en nieuwe woorden die daarbij horen, denk ik. Hè? Maar ik denk dat we ons, tenminste ik kan voor mezelf spreken, ik maak me toch over dat idee van hoogsensitief of HSP. Hè, dus ook weer hier, dat is zo'n afkorting. Dat hoort er ook vaak bij, dat het dan
maakt het
niet
fancier.
Alleen een term is, maar ook een afkorting. Dan klinkt het namelijk bijna als een medische aandoening, hè. Maar ik maak me toch wat zorgen over HSP, omdat ik toch ook wel een beetje kritisch ben over dit soort diagnoses, of zelfdiagnoses, die dan vaak ook niet echt kloppen. Mijn vraag daarbij zou zijn, is het, betekent niet eigenlijk HSP zoveel dat het eigenlijk betekenisloos wordt? Jij hebt heel veel dingen uitgezocht over de statistische basis ervan.
Statistisch again.
precies, je gaat het niet over modussen en medianen hebben. Misschien is het even goed om heel basic te beginnen. Wat is HSP eigenlijk volgens de literatuur? Misschien is het ook nog handig om het onderscheid te maken tussen, laten we zeggen, gevoelige mensen en HSP als term. Bestaan er gevoelige mensen of bestaan er mensen die gevoeliger zijn dan andere mensen? Ja, lijkt me het antwoord erop, toch? Mm-hmm. Je hebt mensen die wat gevoeliger zijn voor externe prikkels, die wat sneller daarvan van slag raken. Misschien ook wel mensen die ook wel heel erg nadenkers zijn en ook wel interne prikkels daar wat meer last van hebben. Soms is dat een persoonskenmerk. Je zult mensen hebben die dat wat meer hebben dan andere mensen. Maar soms is gevoeligheid ook gewoon heel erg state-afhankelijk, zeg maar. Hè? Als je moe bent, als je gestrest bent, als je niet zo lekker in je vel zit, als je ziek bent, ben je vaak ook sowieso al wat gevoeliger voor licht, geluid, harde knallen, harde muziek, pratende mensen om je heen en zo. Dus het is soms ook, het is niet alleen een persoonskenmerk, maar het is ook een state afhankelijk. Ja. En je hebt natuurlijk mensen, en daar hebben we het in de aflevering over trauma natuurlijk ook over gehad. Je hebt mensen die hyperalert zijn. Die sowieso al, omdat ze vroeger iets akeligs hebben meegemaakt of een trauma hebben opgelopen, wat meer opmerkzaam zijn voor tekenen van gevaar in de wereld, zeg maar. Hè? Dus die zijn gewoon altijd al enigszins gewired om in de omgeving op te letten van, kan er iets gevaarlijks gebeuren? Dus misschien ook wel wat prikkelgevoeliger zijn.
Ja.
Dus ik denk dat wel degelijk een onderscheid is dat je kan maken. Het is gevoeliger mensen en minder gevoelige mensen. En je hebt ook mensen die wat meer meevoelen met andere mensen, of wat meer ingetuned zijn op de gevoelens van anderen dan andere mensen.
Empathischer dan?
Empathischer misschien zijn, ja. Of ook misschien wat sneller last hebben van de gevoelens van anderen. Ik reken mezelf daar enigszins bij, moet ik eerlijk zeggen. Volgens mijn psychotherapeut, die vergelijkt me wel eens met een vleermuis.
Oh.
Ik heb een soort radar voor wat andere mensen voelen. Is soms heel vervelend, kan ik je vertellen. Want als ik een lezing sta te geven en iemand op de derde rij, erg helemaal links, die heeft een slechte dag en die is aan het mismatchen, dan voel ik dat, zeg maar. Dus dat is, nou ja, ik denk dat ik wel redelijk ingetuned ben daarop.
Ben je dan ook hoogsensitief, Thijs?
Ik weet niet of ik de maar ik geloof ik niet zo heel erg in hoogsensitiviteit.
Ah, nou, we gaan het eens even doornemen.
Nou,
wat
heb ik veel gepraat en dan moet jij maar even wat zeggen.
Ja, dus wat is HSP? Laten we even gewoon wat er wordt gezegd in de wetenschap over dit construct. Dus het construct is bedacht door Aaron en Aaron. En dus dan vooral één
van de twee. Zijn dan twee mensen die toevallig Aaron heten?
Ik denk, volgens mij is het een stel. En dan gaat het vooral om Dr. Elaine Aaron. En die heeft in de jaren 90 daar dan ook een boek over geschreven. En het construct dan gevonden. Die vond zichzelf dat ze dat was. Heeft daar onderzoek naar gedaan en heeft dan ook daadwerkelijk iets gevonden. Zij geeft aan dat 20-30% van de mensen in de hele populatie dus hoogsensitief is. En het lijkt voor het groot deel, zoals zij het dan zegt, een aangeboren trait of kenmerk van mensen te zijn. En het belangrijkste daarin is dat mensen, dit zijn mensen die bewust zijn van subtiele verschillen die zich voordoen in de wereld. Ze hebben dit ook gemeten met MRI-scans, dat breingebieden rondom perceptie en aandacht meer aangaan bij hoogsensitieve mensen. En het idee is dat als je een goede opvoeding dan hebt gehad, als HSP'er je beter maatschappelijk en mentaal, sociaal, emotioneel functioneert dan iemand zonder HSP. En heb je een slechte opvoeding, dan kan je dus snel naar ook het depressieve neigen. Zeker al in combinatie met neuroticisme, wat dan een van de big five persoonlijkheidsfactoren is. En als je daar meer over wil weten, moet je de Hoe Ben Je Zo podcast luisteren. En zij heeft het dan over vier punten die HSP'ers dan kenmerken.
En misschien nog heel even terug naar dit, want het is denk ik wel een verschil. En sowieso kun je je afvragen, wat is dan een goede opvoeding en wat is een slechte opvoeding? Hè?
Uiteraard.
Maar ik denk dat dit wel een redelijk duidelijk punt is natuurlijk. Van dat je je kunt voorstellen als je opgroeit als heel gevoelig type in een omgeving waarin daar goed op gereageerd wordt en begrip voor is en met je gepraat wordt en je in staat gesteld wordt om dat een beetje aan te passen en te reguleren voor jezelf, dat het niet per se een hele vervelende eigenschap hoeft te zijn, omdat je dat dan goed weet uit te bouwen, zeg maar.
Je kan het misschien goed uiten, ja, je emoties enzovoort.
Maar als je in een opvoeding hebt gehad waarin er nooit aandacht daarvoor was, en waarin je dus de hele tijd overbelast raakte door je gevoeligheid voor dit soort dingen, maar dat er eigenlijk helemaal geen ruimte voor was, of dat je dan, doe niet zo moeilijk wat je, en zo, die kant, dan kun je je voorstellen dat juist ook wel, dat je daar nooit echt helemaal goed mee om leert gaan, en dat dat ook een hele vervelende, mogelijk vervelende consequenties heeft voor later in je leven.
Yes. Nou, zij heeft het dus over vier punten, dat noemt ze does, hoe je het ook wil, D-O-E-S. Het is de depth of processing. Dus het gaat om dat je meer tijd nodig hebt om info te verwerken. Info uit je omgeving, dus prikkels, geluiden, dingen die je ziet.
Ja, laten we hier nog even iets meer bij stilstaan bij deze vier. Want ik denk dat het hier ook komt waar mijn moeite met de term een beetje komt. Ja. Omdat het eigenlijk, dus je hebt die gevoeligheid voor interne en externe prikkels. Mm-hmm. En
Laat ik ze eerst, even alle vier doen. Dan kan je daarna lekker ranten, mister. Want ik merk, er komt een rant aan hun buik.
Nou, oké. Geen gang.
Dus
geen
even kijken. Depth of processing is één. Dus de diepte van nodig om te processen van informatie.
Ja, dus zij zegt... Ik ga toch even... Want
je kan het niks aan.
Nee, maar sorry. Volgens mij moeten we iets meer context geven hier. Dus het idee van die Aaron, van die Elaine Aaron, is dat mensen met HSP op een heel diep niveau prikkels verwerken. Dus daar heel veel lang over nadenken en die op een, nou ja, laten we zeggen, echt ook wel van zware prikkels flink van slag raken. Dus dat is dat depth of processing. Als je iets meemaakt, moet je op een heel diep niveau dat verwerken voordat het verwerkt is.
Yes.
Terwijl misschien iemand die dat niet zou hebben, dat wat makkelijker van zich af laat glijden, toch?
Mm-hmm.
Ja. Okay.
En het tweede punt, en dat komt dan dus heel erg dicht in de buurt, is overstimulatie.
Ja.
En dat lijkt natuurlijk ook een beetje gelijk aan die depth of processing. Het feit dat je diep moet verwerken, heb je ook snel dat je overgestimuleerd bent door de hoeveelheid lichten of de geluiden die je hoort of whatever.
Ja, dus dat is wat we in Nederland zeggen noemen overprikkeld,
yes,
denk ik. Wat dan weer een onderdeel daarvan is, maar om het iets ingewikkelder te maken, die overprikkeling kan ook met andere dingen te maken hebben. Dus het is niet alleen hoogsensitieve personen die daar last van hebben, maar ook bijvoorbeeld mensen die randje burn-out zitten, zeg maar. En ik moet je zeggen, ik heb dit zeker niet super vaak. Maar als ik super moe ben na een hele lange dag en ik ben ook nog wat gestrest en ik heb bijvoorbeeld met een vriend of vriendin in een rumoerige café afgesproken, kan ik echt met moeite mijn aandacht bij het gesprek houden, omdat ik ook het koffiezetapparaat hoor, zeg maar.
Nou ja, dus ook, ik
maar
heb
hier,
ook...
dit vind ik dus echt zoiets waarvan je kan afvragen, is dit nou... Is dit abnormaal? Is dit een persoonskenmerk? Of hoort dit gewoon bij sowieso heel veel prikkels te verstouwen hebben?
Ja, nee, ik heb een beetje een extremer voorbeeld. Ik ben dus ook aan de chemo geweest.
Ja.
Nou, ik weet nog precies toen ik in de dieptepunt van de chemokuur zat. Toen was ik helemaal niks waard. Toen was ik heel snel overprikkeld. Elk klein geluidje als mijn zoontje aankwam rennen met papa, dan moest ik echt mijn handen op mijn oren doen. Want dat deed gewoon pijn in mijn hele lijf. Zoveel deed die prikkels dan met me. Maar ja, ik was gewoon in een hele slechte fysieke staat. En dan doet alles pijn.
Ja, precies. Dus er zijn bepaalde omstandigheden waarin die filter voor dit soort prikkels gewoon wat meer open gaat staan. En je er dus weer wat meer last van hebt. En ik zou zeggen, het is ook gewoon gewenning.
Ja.
Ik kom wel eens bij mensen thuis en die zijn gewend om de hele dag de tv aan te hebben staan.
Ja.
En die horen dat, die vinden dat prima, horen dat niet zoveel. Er is tv, er is geluid, er zijn kinderen die geluid maken. Als je daar gewend aan raakt... Dan is dat een stuk normaler voor je dan wanneer je daar niet gewend aan bent.
Dus toch ook van mensen die in de stad wonen versus mensen die op platteland leven. Weet je, de mensen die in de stad wonen, die zien heel veel dingen ook op een gegeven moment niet meer. Die zien niet de zwerver langs de straat.
Dus
en
je hoort de trein niet meer.
Je hoort de trein niet meer of de tram. Ja, en als je op platteland en je komt naar de stad toe, dan denk je, jezus, wat is dit allemaal?
Ja, ja, dus hiervan denk ik... Is dit een persoonskenmerk of is dit een situatiekenmerk?
Ja.
Maar je hebt depth of processing dus, overstimulation 3.
3 is... Emotional responsivity / empathy. Dus oftewel dat je dus emotioneel daar snel op reageert. Of heftig op kan reageren. En ook dat je veel empathie voelt richting de ander. Dus dat je dus wat jij ook hebt. Een soort van die vleermuis, radar, sonar, whatever. Hebt dat je mensen snel hun emoties opvangt. En dat iets met jou doet. En dan is dus de laatste. De vierde is sensitive to subtleties. Dus je gevoeligheid voor... Kleine detailverschillen en kleine subtiliteiten.
Ja.
Daar ben je dan ook gevoelig voor. Nou, als je die vier dus hebt, dan ben je dus volgens Elaine Aaron een HSP'er. Daar heeft ze ook een hele vraaglijst voor ontwikkeld. Daar heb je net een aantal vragen in het begin van de aflevering al van gehoord.
Ja.
En volgens Elaine hebben dus HSP'ers meer downtime nodig. Dus meer rusttijd, goede hoeveelheid rust en slaap, meer dan de gemiddelde mens. Dan kan je natuurlijk ook afvragen, ja, heeft niet iedereen dat een beetje, maar oké, interesting.
Ja, en dus misschien voordat we nog een beetje meer de statistiekkant en de onderzoekskant ingaan, ik heb hier dus eigenlijk al een beetje moeite mee, merk ik. omdat dit
echt... Je bent hier gevoelig voor, ben jij soms zo sensitief dat je zo gevoelig bent voor dit onderzoek?
Zo flauw. Ga jij de mensen even wat uitleggen over medianen en modussen?
Oh ja. Zo, burn.
Ik heb hiervan heel sterk het gevoel dat hier verschillende aspecten gebruikt worden die niet per se bij elkaar horen, die bij elkaar geklompt worden om daar zoveel mogelijk mensen in te vangen. Want ik heb echt het idee dat die overstimulatie iets heel anders is dan emotionele gevoeligheid. Naast dat ik het gevoel heb dat hier... Naast dat ik toch wel de indruk krijg dat hier ook heel veel overlap is met bijvoorbeeld een aantal persoonlijkheidskenmerken die, nou, laten we zeggen, wat strakker gedefinieerd zijn. Hè, bijvoorbeeld neuroticisme, ja. Zit ik heel erg aan te denken. Sommige mensen raken gewoon snel in de stress. Sommige mensen raken snel in de negatieve emotiekanten. Hè, zoals je uitgebreid hebt kunnen horen als je onze vorige podcast hebt geluisterd. En sommige mensen zijn daar gewoon wat ongevoeliger voor. Die zijn wat stabieler. Nou, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld die emotional responsivity daar juist heel erg mee te maken heeft. Zeker. Terwijl ik bij dat ding over sensitive to subtleties, laten we zeggen detailgevoeligheid, juist weer heel erg met openheid voor ervaring zit. Hè? Dus dat is eigenlijk net een andere persoonlijkheidskenmerk.
Klopt.
Maar ze hebben dat hier zo in één ding gegooid. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja. En dat maakt het natuurlijk aan de ene kant behapbaar voor heel veel mensen, maar daarmee ook dat gevaar dat heel veel mensen zich daarin kunnen labelen en zeggen, oh, ik ben hoogsensitief. En dan verwachten dat andere mensen daar iets mee doen of dat ze daar rekening mee houden of iets. Het is natuurlijk, het is officieel geen echt diagnose of echte geclassificeerd label. En daar kan je dan natuurlijk op een bepaalde manier ook misbruik van maken door dan maar jezelf aan te rekenen of aan jezelf te geven en dan hopen dat iedereen zich daar maar op afstemt.
Ja, dus als er zo'n term is, dan is dat ook, en eigenlijk wordt dat gelijk een soort zelfdiagnose of een zelflabel eigenlijk. Hè? Terwijl ik me zou afvragen, zeker als je naar die vragen kijkt van die vragenlijst, en nogmaals, word je beïnvloed door de gevoelens van anderen? Heb je een rijk en complex innerlijk leven? Word je soms heel erg geraakt door kunst of muziek?
Ben je meer gevoelig voor pijn?
Ja.
Meer gevoelig dan wat? Dat is natuurlijk, want dat kan je alleen maar zelf beoordelen. Je hebt nooit precies de pijn van een ander.
Ik kan me voorstellen dat er weinig mensen echt zeggen, nee, ik ben niet gevoelig voor pijn.
Ja.
Want het pijn
schrik je
is
snel.
Ja.
Lastig te zeggen. Dus er zijn heel veel kanttekenen. Wat zegt onderzoek nog meer dan? Er is een meer onderzoek geweest naar HSP. Ik zei net aan het begin dat dus die Elaine Aron zei van dat het echt een aangeboren iets is. Maar onderzoek laat zien dat het 50% aangeboren is en 50% aangeleerd. Dus het is eigenlijk gewoon een beetje net als persoonlijkheid. En dan kan je dus ook naar neuroticisme in principe kijken. En je kan ook een beetje het profiel zien van mensen die dus neuroticisme hebben. Als je naar de Big Five kijkt, want ze hebben het ook met de Big Five vergeleken. Dan zien ze dus een combinatie van neuroticisme, openheid, ook een beetje agreeableness, dus meegaandheid slash vriendelijkheid. En dat je wat lager scoort in conscientieusheid. Nou, wat is dan het precieze cijfer? De correlatie met neuroticisme van de Big Five is 0.41. Dat is best een hoge correlatie.
Ja.
Maar dat is niet een 1. Het is niet volledig. Dus het bestaat uit meerdere dingen. Je zou ook kunnen denken dat mensen die hoogsensitief zijn, wordt ook vaak met introversie vergeleken, hè? Dat mensen die introvert zijn dan waarschijnlijk wat sensitiever zijn voor prikkels en dergelijke.
Ja, dat zegt die Elaine Aron, zegt het ook. Hè? 70%, zij zegt in een podcast die ik met haar geluisterd heb, zij zegt 70% van de HSP-mensen, van hoogsensitieve personen, is introvert.
Ja, en als je dan een meta-analyse erop naslaat, waar ze Big Five daarmee hebben gemeten met de vraaglijst van hoogsensitieve personen, is dat maar 0.12. En dat is dan weer een lage correlatie. Dus met introversie. Dus er is helemaal, ze zien helemaal geen relatie met extraversie of introversie erin. Dus dat is ook wel interessant. Dus wat meet het dan echt als Elaine Aron het ene zegt, maar de Big Five komt er iets anders uit?
Ja, dus wat je eigenlijk wil in dit soort, met dit soort constructen, hè, want we hebben het hier dus ook niet over iets dat je in een hersenscan kan pinpointen, zeg maar. Van daar zit hoogsensitief en deze mensen hebben dat wel en andere mensen hebben dat niet. Mm-hmm. Het gaat over constructen. Het gaat over psychologische ideeën die we terugvinden bij mensen. Wat je dan wil, is niet alleen dat je een vragenlijst hebt die een beetje betrouwbaar is, die een onderscheid kan maken tussen mensen die het wel hebben of niet hebben in dit geval. Maar je wil ook graag wat ze noemen divergente en convergente validiteit hebben. Ja. Met andere woorden, dat zijn hele moeilijke woorden voor. Je wil graag dat het, als je vragenlijsten van HSP bijvoorbeeld neemt en een hele hoop andere vragenlijsten, dat HSP veel overeenkomt met dingen die lijken op HSP. En dat ze juist niet heel erg hoge correlaties hebben met de dingen die helemaal niet lijken op HSP.
En ze moeten op een bepaalde manier ook uniek zijn ten opzichte van de anderen. Ze moeten iets apart meten.
Ja, als je zou kunnen vragen, als je zou zeggen, het is dus bijna helemaal introversie, kun je je afvragen, ja, waarom noem je het dan niet introversie? Ja. Zeg maar.
Maar dat is dus blijkbaar helemaal niet. En nou, als je dus een beetje kijkt, overal, zeg maar, correleert dus de HSP-schaal met de Big Five-schaal op punt 54. Dus punt 54 correleert ermee, dat is best hoog. Maar dat betekent dat 71% van de verschillen die er dan zijn tussen mensen niet wordt verklaard door de Big Five, maar door iets anders. Maar ik heb jammer genoeg een ander onderzoek, dat is leuk, is dat er een hele sterke link wordt gezien tussen hoogsensitieve personen en intelligentie. En dat 77-87% van mensen met een hoge intelligentie, dus 130 of hoger, dat wordt ook wel hoogbegaafd genoemd, scoort als een hoogsensitief persoon. Dat betekent dat daar dus ook best wel een sterke correlatie heerst. Ja. De precieze correlatie heb ik niet. Maar daar zit dus een sterk verband. Dus je zou misschien wel kunnen stellen, maar ik heb daar geen onderzoek naar gevonden. Misschien is het wel, als iemand het kan vinden, plaats het in de YouTube comments of zo, ergens, somewhere waar we het kunnen zien, of op Instagram. Dat als je intelligentie hebt en de Big Five, en iemand scoort dus hoog op intelligentie, scoort hoog op neuroticisme, heeft ook nog wat openness en wat agreeableness, dat de kans dan best wel aanwezig is dat diegene hoogsensitief is en andersom. Dus dat hoogsensitieve mensen dus hoogintelligent en neuroticisme enzovoorts vertonen.
En daar zit natuurlijk een bepaalde soort van, hoe noem je dat? Laten we zeggen boereninstinct onderdeel zit daarin. Ja. Het is een beetje psychologie van de koude grond, maar je zou kunnen zeggen mensen die hoogintelligent zijn, die hebben ook wat meer dingen uit hun omgeving door. En die zullen misschien een filter hebben dat sowieso al wat meer open staat. Of die zullen de capaciteit hebben om in de wereld meer prikkels, meer individuele prikkels te onderscheiden van elkaar, zeg maar. Dus dan zou het logisch zijn dat je daar dus ook wat prikkelgevoeliger van wordt. Niet iedereen, maar er zit een behoorlijke overlap tussen die dingen dus.
Zeker. Zeker als je dus ook nog best wel neurotisch bent en dat je dus die negatieve dingen ook veel in je opneemt en ook een empathisch gevoel hebt, dat je dus snel die prikkels van anderen misschien opvat. Ja, dat maakt je dan misschien hoogsensitief. Maar ja, is dat dan ook niet gewoon onderdeel van die persoonlijkheidstrekken? En waarom ben jij nou een beetje, want ik heb ook al een beetje licht van, is dit nou echt een construct waar we iets mee moeten? Of is dit nou zinnig om te hebben als construct? Want heel veel mensen zijn er die het heel prettig vinden dat er iets wordt gezegd over hoogsensitiviteit. En die vinden zichzelf daarin. Is dat dan niet te prettig?
Wat is mijn probleem hiermee?
Ja, wat is jouw probleem daarmee en wat is mijn probleem daarmee? Ja. Wat kunnen we daarover zeggen?
Wat ik er lastig aan vind is dat het eigenlijk, hoe zeg ik dit? Dat het iets dat waarvan ik zou zeggen dat het zou eigenlijk normaal moeten zijn, eigenlijk pathologiseert. Dat is mijn probleem hiermee. Dus ik heb het idee dat er een probleem wordt gemaakt van iets dat eigenlijk niet per se een probleem is, door er een label aan te geven en door dat label zo op te rekken dat er heel veel mensen invallen. Want nogmaals, we hebben dus een aantal van die vragen voorgelezen uit de vragenlijst. Ik kan er nog een paar noemen. Schrik je snel? Ja. Probeer je geen fouten te maken of dingen niet te vergeten? Ja. Vind je veranderingen in je leven soms lastig? Vind je het lastig om heel veel dingen tegelijkertijd op de rol te hebben? Vind je harde geluiden, vind je dat lastig? Ja. Ik ken bijna niemand die zegt, nee, harde geluiden, dat kan je me 's nachts voor wakker maken, zeg maar.
Nee, dus mijn probleem er ook mee is, inderdaad een beetje in lijn ermee, is dat het dan al snel neigt tot bijna een soort horoscoopachtig idee waar iedereen zich in kan vinden.
Precies.
En je daar dan heel erg in gaat geloven, terwijl het eigenlijk niet per se echt iets zegt over je. En dus daarmee het nadeel dat mensen daarmee anderen gaan manen om dan anders met hun om te gaan. Terwijl dit is gewoon ook een normaal onderdeel van heel veel mensen. En je maakt je misschien jezelf misschien wel bijzonderder dan dat je misschien bent. Nou, ben je ook hartstikke bijzonder. Dat hebben we ook in de eerste aflevering
normale
over gehad.
Normale mensen bestaan niet.
Mensen bestaan niet. Dus iedereen is wel tot op een zekere hoogte bijzonder. Maar om dan dat vooral op hoogsensitiviteit te gooien, is misschien net iets te makkelijk. En het kan wat genuanceerder.
Ja, en een van mijn andere problemen daarbij is dat het de indruk wekt, door het ook zo'n naam te geven en zo'n acroniem te geven en afkorting te geven, dat het een soort mentale stoornis is. Nee, ik zou dus zeggen dat is het niet. Dus in die zin, het maakt ook iets en extra. Het wekt de indruk van een probleem te zijn, terwijl het dat helemaal niet zou moeten zijn, zou ik zeggen. En natuurlijk zullen sommige mensen zeggen, ik vind het heel prettig om nou te weten hoe ik mezelf kan noemen. En sommige mensen zullen zeggen, ja, maar HSP is helemaal geen Is helemaal geen kwaal, maar is eigenlijk een soort superkracht, zeg maar. Hè? Al kan het behoorlijk lastig zijn, kan ik me zo voorstellen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er heel veel mensen zijn die zeggen, oh ja, maar nou weet ik dus wat er mis met mij is. Terwijl er is helemaal niet zo heel veel mis met je, maar we hebben het gewoon een goed klinkende naam gegeven. Ja, ja. En nou doen we alsof het eenzelfde soort aandoening is als bijvoorbeeld ADHD of OCD of al die andere dingen die zo'n mooie afkortingnaam hebben.
Ja.
Terwijl het echt dus iets anders is. Als het 20% van de mensen zijn, dan is het geen psychologische afwijking. Dan is het gewoon een eigenschap die je hebt.
Precies. Precies. En wat betreft die vragen, ja, ik blijf er altijd een beetje om lachen. Want ik kan net zo goed vragen van, vind je eten ook lekker?
Precies, ja.
En hou je van goed eten, weet je? Oh, dan ben jij waarschijnlijk een chefkok of zo.
In zekere zin zijn het Barnum statements. En Barnum statements, die kom je dus in de astrologie heel erg tegen. Ik ben trouwens, ik ga nu heel overprikkeld reageren op de ambulance.
Ja, als je de ambulance hoort, dat gebeurt er in Den Haag.
Geluiden, dan kan het niet even wat minder.
ze moeten iemand redden,
ik ben
Thijs.
Overprikkeld.
Laat ze lekker iemand redden, alsjeblieft.
Dus een Barnum statement is een statement die de indruk wekt dat hij heel specifiek is. Dat die heel erg op jou toegespitst is, maar eigenlijk op heel veel mensen van toepassing is. En die kom je dus heel veel tegen in bijvoorbeeld astrologische beschrijvingen van sterrenbeelden. En dat is bijvoorbeeld het klassieke voorbeeld is, soms vind je het prettig om bij andere mensen in de buurt te zijn, maar op andere momenten wil je gewoon graag even in je eentje wat afzondering van andere mensen hebben.
Klinkt als een hele goede statement,
denk je, oh,
toch?
Ja, dat, ja, dan ben hoe ik, weten dan ze ben dat ik. Van mij?
Ja.
Maar dat is gewoon, dat heeft
bijna iedereen.
95% van de mensen heeft dat. Dus dat is het wekt de indruk iets heel bijzonders en nieuws te zijn. En ook iets dat je heel bijzonder maakt ten opzichte van andere mensen die het niet hebben. Maar eigenlijk zou ik zeggen, zou dit niet een fenomeen zijn dat we eigenlijk veel normaler zou moeten zijn dan dat? En hebben we er echt wat aan als we het een distinctie maken en eigenlijk pathologiseren op deze manier? En ik denk dus eigenlijk van niet.
Check.
Oké. Ja, quirky stuff.
Jij of ik? Want jij hebt jezelf ook erbij gezet. Oh, ik?
Ja, jij bent boos over iets. Waar ben je boos over?
Ah, oké, dus een beetje een rant idee. Nou, dit heeft een beetje ook met dit onderwerp te maken, maar ik sta wel eens op het schoolplein voor mijn zoontje en mijn dochtertje. En ik hoor wel eens wat ouders praten over dingen en ik word doodmoe van andere ouders die richting juffen en meesters op basisscholen hun kind ook gaan pathologiseren van mijn kind is hoogbegaafd, mijn kind is hoogintelligent, mijn kind is hoogsensitief, mijn kind heeft ADD of autisme of dit of dat, terwijl de officiële diagnose nog nooit is gesteld en mensen dat dus uit zichzelf denken dat dat dan een beetje zo is of een klein testje ergens hebben gedaan en dat dan een beetje positief uitwerkt, want iedereen heeft wel ergens wat. En dat dan heel erg op de school en op ook het kind vooral helemaal eroverheen gooien, alsof dat normaal is. Veel ouders tegenwoordig die willen dan hun kind in een bepaald keurslijf krijgen. Die willen de school in een bepaald keurslijf krijgen om daar dan heel erg mee om te gaan. En daar word ik een beetje doodziek van dat gebeurt. Want het is naar voor het personeel van de scholen zelf. Die scholen, die mensen zijn opgeleid om jouw kind goed op te leiden, dan zou je ook denken van dat ze dat ook best wel kunnen. Dus je mag er ook wel wat meer vertrouwen in hebben, wat mij betreft. In al die juffen en meesters. En tuurlijk zijn er hier en daar juffen en meesters die het misschien wat minder doen. Dat heb je altijd. Maar de meesten zijn hartstikke goed en doen echt wel hun best en snappen echt wel wat er met jouw kind aan de hand is. En ten tweede, je bent je kind gewoon echt aan het opfokken. Jij bent hartstikke hoogbegaafd. Dus jij moet echt meer uitdaging krijgen. En tuurlijk ga je VWO halen enzovoorts. Laat dat kind alsjeblieft met rust. Vooral als het op de basisschool zit. Weet je wel, neem alsjeblieft de tijd met die kinderen. En waarom moet die prestatiedruk er dan ook nog eens bij zijn? Het heeft allemaal geen nut. En het is gewoon heel erg slecht voor die kinderen. En die gaan we allemaal zien in onze psychologenpraktijken.
Ja.
Omdat die gewoon echt mentaal mishandeld worden door dat labelen en al dat gedoe eromheen. En dan ook nog de scholen proberen wijs te maken dat ze daar ook wat aan moeten doen. En dan word je een beetje. Ik heb plaatsvervangende schaamte ook als ouder zijnde. Richting de juffen en de meesters die dat dan maar moeten aanhoren. Al dat gezeik en gezwets over al die onzin. Dat moet een keer ophouden. Dus stop daar alsjeblieft mee.
Die zien we allemaal in jouw psychologenpraktijk. En daar gaan we het volgende keer over hebben. Want ik zie momenteel geen cliënten. Dus succes daarmee.
Psychologenpraktijk.
Psychologenpraktijk in het algemeen. Ja, heel goed punt. En eigenlijk zijn we dan weer bij hetzelfde punt. Ook op het gebied van HSP. We hebben dus de neiging om even kijken, hoe zeg ik dit? Flinke prestatie-eisen te hebben aan wat we eigenlijk zouden moeten doen. En dat begint dus al heel vroeg bij kinderen op de basisschool en op de middelbare school. En de neiging is, en die zie je dus ook bij volwassenen, maar ook bij kinderen, dat als je dan niet aan die norm kunt voldoen, dat je een soort uitweg zoekt door een label te vinden dat bij je past.
Ja.
Dat is soms ook heel, we hebben het daar wel eens eerder over gehad, soms heel prettig om ook zo'n label te hebben. Want je kunt namelijk zeggen, dit is er mis met mij, ik ben gewoon zo'n persoon. Ik hoef het mezelf niet aan te rekenen dat het niet lukt met de dingen die ik wil in mijn leven, zeg maar. Dus er zit iets bevrijdends in, dat je nou eindelijk snapt hoe je in elkaar zit, al dan niet tussen aanhalingstekens. Maar er zit natuurlijk ook iets stigmatiserends in, want als je zo'n label eenmaal hebt en het wordt niet alleen onderdeel van je zorgdossier.
Sommige mensen nemen het ook als
een onderdeel van hun identiteit aan. Ja, ja, precies.
Zit je alleen maar in de weg.
Precies, en we hebben wel degelijk een probleem met overdiagnosticering, voornamelijk ook in het onderwijs. Ik denk dat dat inderdaad, ik ben met je eens, dat is iets waar we om verschillende redenen best wel heel voorzichtig mee zouden zijn. Want aan zo'n diagnose gaat vaak een heel traject van psychodiagnostiek vooraf. Dat moet eigenlijk ook wel. En niet zomaar een kind die zich niet zo goed kan concentreren, op wat voor reden dan ook, zeggen, ja, maar dat is een ADHD'er. Dus misschien moeten we maatregelen treffen.
En hij moet toch alsnog naar VWO kunnen. Dus om wat voor reden dan ook. Ja. Ja. Nee, laat het alsjeblieft gaan. Yes.
Ik ben het helemaal met je eens.
Zullen we naar de luisteraars vragen? Of wil je nog iets zeggen over wat hiermee moet?
Misschien kunnen we eerst de luisteraarsvraag doen voor dit. En dan daarna een nog mee even het afsluitende blokje.
Zal ik even oplezen?
Ja.
Luisteraarsvraag. Tadaa. Van Noelle. Hele fijne podcast. Jullie gaven HSP als punt wat jullie gaan bespreken. Is ADHD voornamelijk bij vrouwen en eventueel in samenloop met HSP ook een punt die jullie gaan bespreken? Want ik ben hier heel erg nieuwsgierig naar. Hoe zit dat precies? Dank dat jullie deze podcastafleveringen maken. Hartelijke groet, Noelle.
Nou, heel graag gedaan natuurlijk, Noelle. We hadden ADHD nog niet per se als specifiek onderwerp op de lijst staan. Maar ik kan me voorstellen dat die zo op een gegeven moment ook wel langskomt.
Zeker.
Het interessante is dus eigenlijk, en dat bewijst ook een beetje een punt nog eerder in deze aflevering, ja, dat je dus nu ADHD en HSP in één adem noemt of één gedachte noemt. Terwijl dat dus eigenlijk echt wel heel verschillende dingen zijn. De ene
zou moeten zijn ook.
Ja, precies. De ene is een laten we zeggen, een benaming, en ook daar kun je kritiek op hebben hoor, maar een benaming voor een laten we zeggen, een van die labels die in de psychiatrische handboeken staat, namelijk ja, ADHD. En HSP dus niet. Dat is echt qua aard iets anders. Het ene is een benaming voor een, het klinkt heel heftig, maar een stoornis waar je echt behoorlijk wat last van hebt en die je ook pas opgespeld krijgt op het moment dat jij of je omgeving daar heel veel last van hebben. En HSP is een soort persoonsbeschrijving die dus over heel erg veel mensen gaat en helemaal niet iets pathologisch is. En ik denk dus dat dit heel precies aangeeft dat dus ook heel verwarrend is. Omdat die dingen, ja, het zijn allebei een soort van half Engelse, half Nederlandse dingen met een afkorting erin. En die samenloop daarover, die, nou ja.
Ja, het zou heel makkelijk kunnen zijn dat waarschijnlijk als je ADHD hebt, is de kans dat je dan ook als HSP wordt aangezien best wel aanwezig.
Precies, want onderdeel van ADHD is dat je prikkelgevoelig bent en dat je misschien ook zo wat afleidinggevoelig bent. Dat valt heel erg. Is dat vergelijkbaar met wat ze bij HSP zeggen?
Ja.
Maar dan, dus nogal logisch dat er, als er toch al iets met je filter is, dat je filter misschien een stuk meer open gaat staan en je dus jezelf ook als HSP zou kunnen noemen.
Yep.
De vraag is of je dat ook zou moeten doen.
Check.
Goed, wat moeten we hier nou mee? Want we zijn best een beetje kritisch geweest hier. En ik denk dat we ook wel een soort van de redenen daartoe hebben uitgelegd. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat we vinden dat alle gevoelige mensen aanstellers zijn. Absoluut niet.
Nee, want die zijn er wel degelijk. De ene mens is echt wel gevoeliger voor bepaalde dingen dan anderen.
Ja.
Alleen de vraag is of dat dus heel erg handig is om dat in zo'n label te gieten en dan jezelf te doen voorkomen alsof je dus echt een bepaalde ziekte of iets heel afwijkends hebt.
En er is nog één ding die we nog niet echt hebben benoemd, die ik toch wel even wilde noemen. Nog los van deze andere argumenten, is dat als je zegt, ja, die persoon is overgevoelig of HSP, dan verindividualiseer je dat heel erg. Dus je zegt eigenlijk, ja, maar dat is dus iets dat bij die persoon hoort. Terwijl ik zou zeggen, hoort het niet ook gewoon heel erg bij de maatschappij? Hebben we niet een maatschappij ongelooflijk vol prikkels gecreëerd waar mensen gewoon last van hebben? Is het niet gewoon een veel te prikkelende wereld? Ligt het probleem niet zozeer bij de persoon, maar meer bij de wereld, zou mijn vraag zijn.
Mooi,
ja, dus we leven ook in een wereld waarin er voor de hele tijd wordt verwacht dat je heel erg veel prikkels weet uit te filteren en weet te negeren. Hè, loop eens in een drukke stad zoals Den Haag hier lopen. Want we zitten
loop 5 meter.
We zitten op te nemen bij Astorlats, was ik nog vergeten te zeggen. Maar ja. Die zitten in Den Haag. Maar lopen hier uit Den Haag, uit het station, richting de Grote Markt. Je komt meer prikkels tegen dan laten we zeggen ze 100 jaar geleden in een jaar tegenkwamen.
Mm-hmm.
Dat zegt ook iets over de wereld. Het is gewoon een overprikkelende wereld. En dan kun je het dus aanrekenen naar de mensen die daar last van hebben. Maar je kunt ook zeggen, nou, dat heeft gewoon heel erg met de maatschappij te maken. Als je filter dus op de een of andere manier sowieso al wat lastiger staat afgesteld. Omdat je wat autistische trekjes hebt. Of omdat je stressklachten hebt of in een burn-out zit. Ja. Of omdat je hersenschade hebt. Ja. Of omdat je ADHD hebt. Dus er zijn heel veel redenen waarop dat filter niet per se goed afgesteld staat of een beetje te veel open staat. Ja, gaan die mensen dan niet nog een extra probleem aanlullen, zou ik zeggen.
Nou, dan komen we bij de afronding van deze aflevering.
Ja.
In de volgende...
Ik kwam nog één quote tegen, misschien is dat een goede...
Oh ja, leuke quote. Je hebt een hele mooie quote, zeg het.
Ja, ik dacht, ik kan geen moment voorbij laten gaan om, als dat passend is, een quote van mijn favoriete dichter, namelijk Kate Tempest, te noemen. En die zegt ergens in een gedicht... The world is a terrible place for sensitive people, but the closer we come to losing our minds, the harder we'll work to keep them.
Prachtig. En dan komen we dus bij de afronding van deze aflevering weer. In de volgende aflevering gaan we het hebben over burn-out.
Ja, en dan specifiek over de vraag, bestaat dat wel?
Ja.
Dus ik dacht heel zeker van een hele tijd van wel, maar blijkbaar bestaat het niet. Nou, gaan we het over hebben. Interessant maatschappelijk dan wel medisch dan wel psychologisch debat dat nu wordt gevoerd.
Zeker. Nou, die komt dus de volgende week uit. Dus abonneer je om die aflevering niet te missen. Dat helpt ons natuurlijk ook. Dat helpt de podcast ook om hoger in de ratings te komen. En daardoor gaan meer mensen het luisteren. Vinden we leuk. Dus doe dat alsjeblieft. Geef ook 5 sterretjes. Like, subscribe, deel. Vertel het vrienden, vreemden en vogels.
Ja, en vergeet niet, je bent verre van normaal. Of je nou heel sensitief bent of juist helemaal niet. Je bent op je eigen manier uniek. Of je nou wil of niet, of het prettig vindt of niet. Normale mensen bestaan niet.
Doei!